Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om zo vanavond hier weer in uw midden te zijn. En om elkaar, maar boven alles de Here te ontmoeten. Want als we het woord openen, dan worden we bepaald bij de persoon van de Heer Jezus Christus. En wat is het nou heerlijk om daarmee bezig te zijn. En om inderdaad ook te bedenken, de dingen die boven zijn. Want die hebben eeuwigheidswaarde. Heerlijk om zo ook dat lied te kunnen zingen samen. Hè? Juicht, want Jezus is Heer. Zo mogen hem wij hem ook belijden, hè? Als de Heer. Als de opgestane. En als de verheerlijkte Heiland. Hè? Hij is voor onze zonden gestorven. Maar wat meer is, zegt Paulus, hij is opgewekt. We hebben een levende Heiland. En wij belijden hem die onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. En dat leven, dat is in de Zoon. En wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Ik hoop van harte dat u daar allemaal ook amen op kunt zeggen. We gaan samen de Heere danken en ook een zegen vragen voor deze dienst. Ik wil u graag voorgaan in gebed. Ja, Vader in de hemel, wat een voorrecht om zo vanavond hier bij elkaar te mogen zijn. Om liederen te zingen waarin u centraal staat. Want Heer, als we hier vanavond samenkomen, dan gaat het niet om ons. Niet om dit gebouw, niet om de broeders die dit organiseren en ook zeker niet om degene die hier spreekt vanavond. Maar dan gaat het erom dat wij u mogen ontmoeten als we het woord gaan openen. Want daarin heeft u zichzelf bekendgemaakt. En dank u wel, Heer, dat we ook voor vanavond u mogen bidden of u ons inzicht wil schenken in dat woord. Zoals Paulus dat zegt, verlicht de ogen van het hart. Geestelijk inzicht. Heere God, dank u wel dat u ons dat wilt geven. En als we zo hier vanavond samen zijn met het verlangen om het woord te openen, om schrift met schrift te vergelijken, dan wilt u ons ook laten zien wat het woord bedoelt. En dan mag het ook zijn tot opbouw van ons geestelijk leven. Dan mogen we daardoor versterkt worden. En het is ons verlangen, Heere, dat als we deze dienst verlaten, dat we kunnen zeggen, ja, we hebben voor het eerst ook bij vernieuwing een ontmoeting gehad met de persoon van de Heer Jezus Christus. En we willen u danken, Heer, dat ook op meerdere plaatsen op deze avond nog een woord gebracht wordt. Het is natuurlijk voorbeden gevraagd voor broeders die in die bediening staan en daarom willen we ook voor hen bidden. Zeker in deze tijd, Heer, waarin er steeds meer weerstand komt tegen de genadeboodschap. Weerstand tegen uw woord. En mensen hechten vaak meer waarde aan ja, wat men er zelf van vindt, hun eigen denkbeelden. En ze willen zich steeds minder gaan buigen voor uw woord. En daarom willen we u bidden, Heer, voor de broeders die inderdaad zich ook geroepen weten om dat woord uit te dragen. Geef hier dat ze het woord der waarheid recht zullen snijden en dat uw kinderen daardoor opgebouwd en versterkt mogen worden. Dat bidden we ook voor hen die zijn uitgegaan in de zending, hier binnen en buitenland. Er zijn zoveel plaatsen waar mensen zich geroepen weten om de blijde boodschap van genade, van vergeving, van verlossing, van verzoening, van verwachting uit te dragen. En mag in deze eindtijd waarin we toch eigenlijk leven, je mag het nog veel harder bereiken. Dat mensen mogen gaan zien dat er maar één naam onder de hemelen gegeven is waardoor ze behouden kunnen worden. En die naam is ons lief, die is ons dierbaar. En die naam willen ook wij hier vanavond centraal stellen. Ik bid hier voor uw volk Israël. Ik wil u danken dat u ook met hen een plan heeft. Dat u ook met hen tot uw goddelijk doel zult komen. Dank u wel dat u nooit laat varen het werk dat uw hand begon. En ook willen we u danken voor elkaar, zoals we hier zijn, maar ook bidden voor elkaar. U kent ons, u weet wat er leeft in onze harten. Heer, ook als gelovige kom je soms in moeilijke omstandigheden. Verdriet, het gemis van geliefden, strijd, zorg over kinderen, kleinkinderen of andere situaties. Heer, dank u wel dat we ook zo voor elkaar mogen bidden. En dat we ook alles wat zo in stilte wordt gebeden op dit moment, dat we het voor uw troon mogen brengen. Dat we alles zoals uw woord het zegt, door gebed en smeking met dankzegging, bij u bekend mogen maken. En dan denken we ook aan de namen die genoemd zijn van hen die ziek zijn. Hier, u kent ze. U weet hun situatie, de plaats waar ze zich bevinden. En dank u wel dat u overal aanwezig bent. En geef ook zij, dat zij zich gedragen mogen weten door u. Dat ze uw genade mogen ervaren ook in hun situatie. Wilt u hen zomaar sterken en ook kracht geven en als het uw wil is ook weer herstel en genezing. Zo willen we alle facetten van deze dienst aan u opdragen, onze broeder die ons begeleidt op het orgel. Nogmaals het zingen, het luisteren, het spreken en dank u wel voor de zegen die daarvan uitgaat. We prijzen uw naam daarvoor. Amen. We gaan zingen met elkaar lied nummer 51. Uw woord, o God, is liefde en licht. En wij zingen daarvan het eerste, het tweede en het vierde couplet. 1, 2 en 4 van lied 51. Dat is een mooi lied. Uw woord, o God, is liefde en licht, is heilig en volmaakt. En het koor wat zegt, heilig woord van God, trooster in ons lot. En dat is een groot goed, dat we dat woord van God hebben. Och, eigenlijk is het voor ons allemaal heel vanzelfsprekend. U zult wellicht meerdere Bijbels in huis hebben. En we kunnen in alle vrijheid mogen dat woord nog altijd openen. Er zijn heel wat landen waar dat niet meer zo is, hè. Voor ons is het de normaalste zaak van de wereld. Dus alle reden tot dankbaarheid. Nou, dat woord gaan we openen met elkaar. En dat wil ik doen bij de Efezebrief. Efeze 2 en daarvan de eerste 10 versen. En daar lezen we dan in het woord van God. Efeze 2 vanaf vers 1. Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten. En wij waren van nature evenzeer als de overigen kinderen des toorns. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof. En dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Voordat we daarover nadenken, gaan we nog zingen met elkaar lied 303 uit de bundel van Johannes de Heer. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. En we zingen daarvan het eerste en het derde couplet. Dat is wat, hè, als je dat zo zingt. Er staat heel wat in zo'n tekst, hè. Hoe u smaad en spot mocht honen, Gij zweeg bij al lasteren stil, liet uw hoofd met doornen kronen, kweet het, Heer, om mijnentwil. Ja. Als ik dat zo lees, ik heb het samen gezongen, dan denk ik eigenlijk een beetje bij mezelf. Wat zing ik? Realiseer ik mij werkelijk wat ik heb gezongen? En dan denk ik dat ik moet zeggen nee. Want ja, daar kun je niet in verplaatsen. En dan krijg je nog eens een extra dimensie. Als je gaat realiseren dat het hier gaat over de Zoon van God. Dat het hier gaat over God geopenbaard in het vlees. Ja. Dat het gaat over hem, waar we de afgelopen periode toch ook bij vernieuwing bepaald zijn geworden. Als we denken aan het kerstfeest. Als we denken aan het feit dat de genade van God is verschenen, heilbrengend voor ons mensen, voor u. En voor mij. Want ik stel me zo voor, en dat viel mezelf ook weer op afgelopen jaar, dat juist met kerst krijg je heel veel kaarten met allerlei mooie wensen. Gezegende kerstdagen. En als er dan christenen zijn die ze versturen, dan staat er gelukkig nog een tekst bij, of een boodschap, of een mooi gedicht, waarin je ook iets mee kunt geven als je zo'n kaart verstuurt. En op menig kaart staat dan altijd die bekende tekst uit Titus, hè? Want de genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. We zongen daar ook al van in dat eerste lied vanavond, hè? Of was het in het tweede lied was dat. Zing, o zing van mijn verlosser, met zijn bloed kocht hij ook mij. Aan het kruis schonk hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij. En dat komt in elk lied weer naar voren. Die genade van God. Nou, laten we daar maar eens bij stil gaan staan vanavond dan. Bij die genade van God. Ook in het gedeelte wat ik met u gelezen heb, kwam dat namelijk een paar keer naar voren. Want we hebben gelezen in vers 5, dat wij mede levend gemaakt zijn met Christus. En dan staat het, door genade zijt gij behouden. En in vers 8 staat het nog een keer. Want door genade zijt gij behouden. Maar wat is genade nou eigenlijk? Wat bedoelt de Heere God daar nou mee? Als hij dat laat optekenen in zijn woord. Genade. We leven er denk ik allemaal elke dag uit. Elke dag als we opstaan mogen we leven vanuit de genade van God. Maar nogmaals, wat houdt dat nou allemaal in? Paulus die schrijft hier in de Efezebrief inderdaad over die genade. Maar niet alleen in de Efezebrief, ook in de Romeinenbrief spreekt hij daarover. Dat zijn meerdere brieven. Hè. Ik denk aan Romeinen 3. Want allen hebben wij gezondigd. En wij derven de heerlijkheid van God. Nou ja, eigenlijk hebben we daar ook al iets over gelezen in die eerste versen van Efeze 2. Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop deze wereld. Ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, zegt Paulus. In de begeerte van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en de gedachten. En wij waren van nature evenzeer als de overigen kinderen des torens. Weet u, als de Bijbel een beeld schetst van u en mij, van de natuurlijke mens, ja, dan kom je er niet zo best af. Dan kom je er niet zo best af. Want ja, de Bijbel laat zien dat we allemaal zondaren zijn. En ik heb wel eens eerder gezegd, ook hier, ja, daar kun je nog niks aan doen ook. Hè? Daar kun je nog niks aan doen ook, dat je zondaar bent. Want ja, u bent dat omdat uw vader een zondaar was. Dat is bij mij ook zo. Nou ja, dan ga je allemaal terug in de tijd en dan kom je bij Adam, wat allemaal misging. We hadden toevallig dit weekend onze kinderen allemaal thuis. En die kleinkinderen zijn nog heel klein, maar ze worden wat ouder. En dan zie je, ja, dat kwaad komt er al boven, hè. Dat gaat zo vanzelf, hè. Ja, dat is gewoon de aard van die kids. En dat komt omdat opa ook een zondaar was. Ja, en dat is mijn zoon het ook. En nou ja, zo werkt dat nou eenmaal, hè. Ja. Nee, dan komen we er niet zo goed af als de Bijbel ons laat zien wat wij van nature zijn. En ik zei, daar kun je niks aan doen. En als het nou gaat, broeders en zussen, om ons behoud, daar kun je ook niks aan doen. U kunt er niets aan doen om behouden te worden. Je kunt nog zo goed je best doen. Je kunt 3 keer naar de kerk gaan op een zondag. En je kunt alleen bijbelstudie volgen en weet ik veel, allerlei goede werken. Maar aan je behoud kun je ook niks doen. Nee, want dat is nou genade van God. Ja. Uw en mijn behoud, dat is genade van God. En dat is zoiets groots. Paulus die spreekt ook meerdere malen, ook in de Efezebrief, over de onuitsprekelijke genade. Of de overweldigende genade. Paulus spreekt in superlatief en hij kan er haast geen woorden voor bedenken. Hè? Zo groot is die genade van God. En het gedeelte wat wij gelezen hebben, dat zegt inderdaad dat wij door genade behouden zijn. Genade. In het Grieks is het woordje charis, daar heb je vast wel eens van gehoord. En dat is ook weer een woord van afgeleid, woordje gairo. En dat betekent verblijden. Charis, genade, gairo, verblijden, blijdschap. Nou ja, dat klopt ook wel natuurlijk, hè. Want als je nou die genade van God leert kennen, ik weet niet hoe u dat zo gaat, maar dat maakt mij blij. Daar word ik vrolijk van. Als ik denk over die genade van God. Als ik inderdaad denk aan het feit dat we net weer kerst hebben gevierd. Ja, daar hebben we een bepaalde datum voor. Dat is ooit zo een keer begonnen. Eigenlijk was het veel eerder, de geboorte, maar dat allemaal tezijde. Maar dan maakt mij dat blij. Dat je kerst mag vieren. Hè, omdat het ons bepaalt bij de persoon van de Heer Jezus Christus. Ja. Dat inderdaad daar die boodschap van u is heden de heiland geboren. U die hier zit, hè, ons allemaal. Ja. Maar zal dat een moment geweest zijn ook voor die herders in het veld. Als je daar zo zit, s'nachts, het zal donker zijn geweest, neem ik aan. En dan komt weer die hemelse legermacht en die begint dan dat lied aan te heffen. Hè? Ere zij God in de hoge, vrede op aarde, bij mensen een welbehagen. Ja. Nou, praktisch de hele wereld heeft het misschien wel gezongen de afgelopen maand. Hè? Want er zijn wat kerstdiensten gehouden. Er zijn wat mensen die dat meegezongen hebben en die alleen maar op die bewuste datum in een kerk of in een gemeente kwamen. Ja. Praktisch de hele wereld viert kerstfeest. Dat wil zeggen, het is ook niet meer een Christusfeest. Het is voor een hoop mensen alleen maar klitter en klemmer, eten en drinken. Maar voor ons mag dat anders zijn. En als je dan probeert terug te gaan in die nacht daar, in die herders. Als we dat lied aanheffen, u is heden de heiland geboren en ere zij God in de hoge. En dan staat daar in die regels dat God een behagen heeft in mensen. Ja, dat wil zeggen, Alleen in die mensen die hebben geleerd om te zeggen, Heere zij God. Anders niet. Want in de mens als zodanig, hebben we een ander plaatje van gezien zo net, hè? Die is zondig. Ja. Van nature zijn we dood in zonden en misdaden. Wij allen hebben vroeger daarin verkeerd. Maar op het moment dat je die genade van God hebt leren kennen en je hebt geleerd om te zeggen, Ere zij God, ja, dan komt er ook vrede hier in je hart. De engelen zongen vrede op aarde, maar dat is toekomstmuziek. Dat is vandaag nog niet zo. Ik moet u zeggen, en ik ben geen doemdenker hoor, maar ik vind de wereld steeds beroerder worden. Het is van een rotwereld. Het is eigenlijk allemaal bagger. Wat een ellende in deze wereld. Hè? Als je het nieuws volgt, als je de kranten leest. Het is een zootje. Hè? Ja. Nee, vrede is nog ver te zoeken. Nee, vrede is alleen daar waar gelovigen samenkomen en ook geleerd hebben om te zeggen, Ere zij God. En in die mensen heeft God behagen. En ik hoop zo dat u die genade van God hebt leren kennen. En die genade die is verschenen, heilbrengend voor ons mensen. En die genade, zei ik net al, dat geeft ook vreugde, dat geeft blijdschap. Ja. Misschien komt dat wel omdat het gratis is. Want ja, als iets voor niks is, dat vinden wij toch wel leuk, niet? Ja, dat wil er wel bij mensen, hè? Het is gratis. Paulus zei, en ik haalde die tekst al aan in Romeinen 3, dat allen hebben wij gezondigd en wij derven de heerlijkheid van God. Hè? En dat is nu niet zo'n best plaatje, alleen dan gaat hij verder en dan staat er gelukkig achteraan, maar worden om niet gerechtvaardigd. Om niet. Dat wil zeggen voor niks. Voor niks. Dat ontvang je dus zomaar, die genade van God. Daar hoef je niks voor te doen. Kun je ook niks voor doen. Dat ontvang je om niet. Door de verlossing die is in Christus Jezus. Wij worden om niet gerechtvaardigd. Dat woordje om niet, dat staat nog een keer in de Bijbel. In het Johannesevangelie. Wordt het nog ietsje anders weer vertaald, maar dat geeft ook wel een beetje aan wat er bedoeld wordt. Ik ga even naar Johannes 15, vers 25. Johannes 15, vers 25. Daar staat: maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is. En dan komt het, zij hebben mij zonder reden gehaat. En dan gaat het over de Heer Jezus. En dan staat dus, zij hebben mij zonder reden gehaat. Nou, dat is hetzelfde als om niet. Zonder reden. Want ja, laat me eerlijk zijn, wat heeft de Heer Jezus nou misdaan? Ik ga niks bedenken. Nee. Immers, hij predikte het koninkrijk Gods. En als in die tijd, als ze hem hadden aanvaard, dan zou het koninkrijk op aarde worden opgericht. Maar goed, dat is niet gebeurd, dat weet ik, want ze zeiden een tijdje later, wij willen niet dat deze koning over ons zij. Weg met hem, kruisigt hem. Daarmee is het koninkrijk uitgesteld. In de toekomst zal het weer actueel gaan worden. En de Heer is vervolgens, die heeft zich teruggetrokken in de hemel. Hij is daar verborgen. Ja. Maar er komt een dag dat koninkrijk inderdaad op aarde gestalte zal krijgen en dan zal hij ook gaan regeren. Dat is vandaag ook nog niet zo. Mensen zingen het wel eens in een lied, de Heer regeert. Ik zeg dan altijd achteraan, nog niet. Maar dat is toekomst. Want ja, laat me eerder, als de Heer nou vandaag zou regeren, met alle respect. Ja, dan denk ik van nou, ik bedoel het niet oneerbiedig hoor. Ik hoop dat u mij begrijpt hoe ik het dan bedoel als ik het zeg. Maar dan zou je toch haast denken van nou Heer, dan is u wel mooi uit de handen gelopen toch? Ja. Nou, het is de Heer niet uit de handen gelopen. Want hij laat nooit varen het werk dat zijn hand begon. Alleen in deze tijd, in deze genadetijd, heeft de Heer zich teruggetrokken in de hemel. Want het koninkrijk wat gevestigd zou worden, ja, dat is uitgesteld omdat de koning verworpen is. Maar in de toekomst, dan komt hij terug op aarde. En dan zal hij zijn koninkrijk gaan vestigen op aarde. In de eerste plaats voor Israël. Want Israël, zegt Exodus al, zou een koninkrijk van priesters zijn. Een heilige natie. Een volk goden ten eigendom. Hè? Dat is een belofte die betrekking heeft op Israël. En niet zozeer op de gemeente als lichaam van Christus vandaag. Dus dat is toekomst. Nee, de apostel Paulus zegt dan ook in de Korinthebrief dat de Satan is de god van deze eeuw. Kijk, en dat kan ik wel geloven. En dan snap ik ook waarom het zo'n puinzooi is in deze wereld. Omdat de Satan de tegenstander, de god van deze eeuw is. En die maakt er inderdaad een zootje van. Ja. Totdat. Want natuurlijk, de Heere God staat erboven. En hij laat nooit varen het werk dat zijn hand begon. Maar je zou kunnen zeggen, je leeft aan nog een soort ja, gedoogzone. Hè? God laat het nog toe. Totdat. Want er komt een totdat. En we leven vandaag in de tijd waarin dus de Satan de God van deze eeuw is. En die wil maar één ding en dat is dat wij mensen van God afgetrokken worden. Die wil alles wat de Bijbel zegt ontkrachten, verkrachten. Een andere betekenis eraan geven. Ons wijs maken dat we de Bijbel niet zo letterlijk moeten nemen. Dat kan toch niet? We leven nou in 2018 is het, hè? Ja, 19? 19 al, hè? Gaat hard, hè? Ja. Daar zie je op uit, hè? Alleen maar verwarring te zaaien. Alle Bijbelse normen en waarden worden ondermijnd. En hij infiltreert ons denken. Ook van mensen die gelovig zijn. Waardoor ze de Bijbel anders gaan lezen. En het woord niet meer letterlijk nemen. Ja, dat kan toch niet in deze tijd. Nou ja, ik behoor nog altijd tot een groep, en gelukkig zijn er nog meerdere, die de Bijbel inderdaad letterlijk nemen. En als je dan het woord bestudeert en schrift met schrift vergelijkt, dan verklaart de Bijbel zichzelf. En dan hoef ik er ook geen uitleg aan te geven, maar dan doet God dat zelf. Als je het woord bestudeert en teksten naast elkaar legt, dan valt het op zijn plek. Dan ontvang je inderdaad geest van wijsheid, van openbaring, om hem recht te kennen. En dat is belangrijk, dat dat ook zo zijn werking mag hebben in onze levens, waardoor je verlichte ogen van het hart ontvangt. Dat is een van de gebeden van Paulus. Over een paar weken kom ik in Doornspijk daarop terug, en dan zal ik een paar keer over een gebed van Paulus spreken. Dan zul je zien hoe belangrijk dat is, hè? Om dat gebed te bidden. In ieder geval is het zo dat hier staat dat hij zonder reden gehaat is. Dat is hetzelfde als om niet. En ik zei toen, inderdaad, hij predikte het koninkrijk Gods. Er viel niks op hem aan te merken. Hij gaf blinden het licht. Hij genas mensen. Hij gaf duizenden gaf die te eten. Hij wekte doden op. Wat voor reden was er om hem te haten? Ja, die was er eigenlijk niet. Maar het was hun eigen hoogmoed, hun trots, die hen daartoe bracht. Zonder reden gehaat. Nou, dat wil zeggen om niet, voor niks. Zonder reden om niet, voor niks. Dat wil dus zeggen dat je iets krijgt zonder dat je er zelf iets voor gedaan hebt. Zonder er een tegendaad voor te hebben gesteld. Voor niks. En dat maakt het ook zo moeilijk voor mensen. Hè? Als je zegt, ja, dat is voor niks. dan worden mensen een beetje argwanend. Ja, pas op. Dan moet je de kleine lettertjes maar gaan lezen. Dan zal blijken dat er wel een addertje onder het gras zit. Nou weet u, als wij nou gewoon eens die kleine lettertjes in de Bijbel blijven lezen, dan kom je erachter dat het inderdaad voor niks is. En dat je dat zomaar ontvangt om niet, broeders en zusters. Weet u, het enige waar mensen nog wel eens aan willen, vandaag ook, dat is dat je zegt van nou, voor niks gaat de zon op. Hè? Dat is het enige wat de mens dan nog wel kan en wil geloven. Dat het licht wordt en dat de zon de duisternis verdrijft. Dat de zon alles laat groeien en bloeien. Zonder dat daar een reden voor is eigenlijk. Hè? Want laten we eerlijk zijn, welk recht hebben u en ik om te zeggen van wij hebben er recht op dat de zon gaat schijnen? Hebben we helemaal niet. Nee, hebben we geen enkel recht op. Zelfs dat is genade van God. God laat de zon schijnen over goeden en kwaden, zegt de Bijbel. De zon die alles laat groeien en bloeien, die het licht doet worden in deze wereld. In de wereld wil men er niet aan dat dit voor niks is als het gaat om de genade van God. Als ze lezen, het is gratis, dan zeggen ze pas op, wees op je hoede. Nou ja, op zich klopt het ook wel een beetje natuurlijk dat in deze wereld niks voor niks is. Het een heeft het ander nodig. Alleen als het gaat om de genade van God, dan is dat echt helemaal voor niks. Helemaal voor niks. En dat ontvang je zomaar om niet. Die genade die is verschenen heilbrengend voor ons mensen. En als je dan eigenlijk zo ver bent dat je dat een beetje gaat geloven, dan zijn er ook altijd nog weer christenen die zeggen van ja, het is wel genade, maar nou moet je wel. En dan komen er allerlei dingen waar je aan zou moeten voldoen. Want dat gebeurt dan nog alles, hè. Ik weet nog best dat ik zelf, dat is jaren geleden, dat heb ik wel eens vaker genoemd, dat iemand in gesprek en zo was en zei, maar je bent toch christen? Nou, waarom ben je dan geen lid van de, ik geloof dat de EO was of zo. Je bent toch christen? Je moet toch lid zijn van de EO? Nou, ik weet niet of dat moet. Nou ja, als u het bent, prima. Maar dan kun je elkaar niet op gaan leggen of zo. Hè? Maar nou ben je christen en nou moet je ook, nee. Nou, je hebt genade van God ontvangen en daar zijn verder geen voorwaarden aan verbonden, broeders en zusters. Dus wat dat betreft moet je ook door mensen niet dingen op laten leggen van nou, nu ben je christen en dan moet je zus en dan moet je zo en dan moet je dit en dan moet je dat. Nee, u moet helemaal niks. U mag gewoon gaan staan in die genade. En je mag roemen in de hoop op zijn heerlijkheid. En apostel Paulus die zegt hier heel duidelijk dat wij die genade van God hebben ontvangen. Door genade zijt gij behouden. Dat is wat de schrift ons leert. Onlangs sprak ik met mensen ook over deze dingen. Het was met de kerstconferentie, denk ik, in het Villa de Borgia. Die had ook een beetje moeite met die genadeboodschap. En toen kwamen ze aan met ja, maar. En er kwamen allerlei geschriften bij. Dodse leerregels of weet ik wat ze allemaal aanhaalden. Nou, daar staan heel veel goede dingen in. Alleen je mag dat nooit verheffen boven de Bijbel. De Bijbel is gezaghebbend. En allerlei dogmatieken die ooit geschreven zijn, waarschijnlijk met de beste bedoeling, die mag je nooit verheffen boven het woord. Soms verlang ik wel eens terug naar de reformatie, weet u. Weet u waarom? Want toen die reformatie begon, toen was het sola scriptura, sola fide en sola gratia. Alleen de schrift, alleen geloof en alleen genade. Zo begon het. Wat dat betreft is het wel heel mooi begonnen toen. Maar moet je nou eens kijken, nou we tientallen jaren verder zijn, wat er allemaal niet bijgeschreven is, hè? Het begon zo mooi, alleen de schrift. En het valt me zo vaak op, als je gelovige mensen ontmoet, dan zeg je, ja, maar, en dan komt men inderdaad met kerkvaders aan, of met allerlei andere dingen en zo. Ja, maar, onze kerk leert, ja. Nee, hier, alleen de schrift. Alleen het woord van God. Dat is gezaghebbend en dat is bepalend, broeders en zusters. En Paulus die zegt hier zo mooi en zo geweldig dat wij genade van God hebben ontvangen. Wij leven zelfs in de bedeling van de genade van God. En daar mag je God voor danken. En dat mag je in het geloof aanvaarden. En daar zijn geen voorwaarden aan verbonden. Ja, oké. Nou, het enige wat je dan zou kunnen zeggen is van... dat je gaat zeggen, ere zij God. Als je God de eer gaat geven in je leven en hem gaat erkennen... als de gekruisigde en als de opgestane heiland... dan ontvang je die genade van God. En dan niet alleen, maar dan ontvang je ook de vrede van God. En dan ontvang je ook het feit dat je mag weten... dat je door het geloof gerechtvaardigd bent. Door het geloof van Christus. Weer de Bijbel. En hij schenkt dat om niet. En dat maakt dat u en ik, dat wij mogen weten dat God ons in Christus aanziet. Ik vind dat niet zo mooi als ik over deze dingen nadenk. Moet ik altijd denken aan Mozes. Hè? Ik citeerde net die tekst uit de Romeinenbrief. Van allen hebben wij gezondigd en wij derven de heerlijkheid van God. Nou, in Exodus 33 gaat u merken, staat ook zoiets. Want dat is de geschiedenis van Israël. Mozes heeft van de Heere God de stenen tafelen gekregen. Ik ga ervan uit dat u bekend bent met die geschiedenis. En dan ontvangt hij die stenen tafelen en dan komt hij terug. En dan blijkt dat het volk weer is afgevallen. Ze hebben een eigen afgod gemaakt. Ze wilden een zichtbare God. Mozes wordt boos en die gooit de stenen tafel een stuk. Dan heeft hij een probleem van ja, hoe nu verder? Nou, dan staat een hele mooie geschiedenis in Exodus 33, vers 12. Dan wil ik eens even met u lezen. Er staat, toen zeide Mozes tot de Heere, zie, gij zegt tot mij, doe dit volk optrekken, want gij hebt mij niet doen weten wie gij met mij zult zenden, terwijl gij toch gezegd hebt, ik ken u bij name en ook hebt gij genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, maak mij toch uw wegen bekend, zodat ik u ken, opdat ik genade vinde in uw ogen. Dat zijn hele mooie regels hier in de Bijbel. Mozes vraagt om genade te vinden in de ogen van God. Mozes die staat op het fundament van de genade en vervolgens vraagt hij om genade en dan zegt hij in vers 13, nu dan, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, maak mij toch uw wegen bekend, op zodat ik u ken, opdat ik genade vinde in uw ogen. Maak mij uw wegen bekend. Wij zingen het in die mooie Psalm 25, hè? Al op school geleerd, denk ik, althans de ouderen zeker nog, want toen leerde je nog psalmversjes op school. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het eerste psalmversje wat u geleerd heeft, dat was een andere, hè? Weet u nog welke? Opent uw mond. Ja, hè? Ja, was een oudje, hè? Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Ja, dat vergeet je nooit meer, hè, als je het één keer geleerd hebt. Maar ook Psalm 25, hè, Heer, maak mij uw wegen. En Mozes die bidt hier ook of de Heere God hem zijn wegen bekend wil maken. God wil ons dus kennelijk op de hoogte stellen, en dat bidt ook Mozes, om ons zijn weg bekend te maken. Is dat nodig? Is dat een moeten van God? Nee, ook dat is genade van God. Dat is genade van God dat hij ons zijn weg bekend wil maken. Ik vind het ook zo mooi dat er staat in vers 12b, hè, dat hij zegt, ik ken u bij name en ook hebt gij genade gevonden in mijn ogen. Ik vind dat zo mooi. Ik heb het onderstreept in mijn Bijbel. Is het niet geweldig dat de God van de Bijbel, de God van Jacob, van Isaac, van Abraham, dat hij ook tot u en mij zegt, ik ken u bij name. Mooi is dat toch? God weet wie u bent. Hij kent u bij name. U bent niet zomaar een nummer voor God. Nee, hij kent u. Hij weet wat u leeft, wat er leeft in uw hart. Hij kent uw persoonlijke omstandigheden. Dat zijn toch wel hele rijke gedachten, hè? We zitten hier allemaal, we hebben allemaal zo onze zorg. Dat heb je allemaal. Dingen waar je mee kunt worstelen. De privésfeer. Misschien wel een stuk verdriet inderdaad, omdat je alleen verder moet. Misschien heb u dit jaar voor het eerst alleen kerst en oud en nieuw gevierd omdat uw man of uw vrouw of een dierbaar iemand ontslapen was. Nou God, ik ken u bij naam. Hij kende u in die omstandigheden. En in al die omstandigheden leert de Bijbel ook dat hij ons zijn hulp en zijn genade verleent. Ik zat onlangs nog bij iemands ziekbed, ziet er niet zo best uit, naar de mens gesproken. Ik denk ook dat deze persoon spoedig bevorderd tot heerlijkheid. Zo zeggen we het leger des heils, hè? Wordt bevorderd tot heerlijkheid. Maar was het dan mooi dat je dan ook in die situatie dat woord van God mag openen en iemand mag bemoedigen met het woord van de Heer. En dat deze broeder ook inderdaad zegt van ja, ik voel me ook gedragen door de Heer. Hij is erbij. Hij kent mij bij naam. En dat is ook wat Mozes hier zegt, hè? Of God tot Mozes. Ik ken u bij naam en gij hebt genade gevonden in mijn ogen. Was het mooi dat wij genade hebben gevonden in de ogen van God. Dat is werkelijk kerstfeest. De genade die verschenen is, heilbrengend. En dan staat er ook nog eens een keer dat Mozes zegt in vers 16... Waaraan zal anders geweten worden dat ik en uw volk genade in uw ogen gevonden hebben, dan doordat gij met ons medegaat. Mooi is dat, hè? God gaat met ons mee. Ik geloof dat het nieuwjaarsdag was, het ligt me bij, 's morgens een korte boodschap gesproken voor onze gasten. En ik heb gesproken over die bekende woorden die menig predikant op zondag uitspreekt als de dienst beëindigd wordt, of begint is het denk ik, hè? Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, trouwen houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus. Nou, het jaar is nog maar net begonnen. Het is geen nieuwjaarspreek. Maar het is wel mooi om dat even te delen met elkaar. Dat je daar mag weten. Voor vandaag, voor morgen, voor overmorgen. Dat inderdaad onze hulp en onze verwachting is van de Heere. Van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft. Die inderdaad trouw houdt tot in eeuwigheid. En nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Dat geldt voor de wereld. Maar ook voor u en mijn kleine leventje. Immers, de Bijbel zegt, hij is in ons een goed werk begonnen. En hij zal dat ook volvoeren. Ja, volmaken. Hij geeft u en mij zijn genade. Nou, die God gaat met u mee, ook na vanavond. Ik weet niet wat de dag van morgen mij brengt. Niemand van ons weet wat het volgende uur ons brengt. Maar ik weet wel dat ik als klein mensje opgenomen ben in dat plan van God. Dat hij ook in mij een goed werk is begonnen. En dat hij ook met mij klaarkomt, tot zijn doel komt. Nou, dat doet hij met ons allemaal. Waarom? Nou, omdat de genade van God is verschenen, broeders en zusters. Omdat wij genade gevonden hebben in zijn ogen. Omdat hij ons bij name kent. En dan geeft hij die belofte dat hij met ons meegaat. Mozes zegt hier, immers daardoor zijn ik en uw volk afgezonderd uit alle volken die op de aardbodem zijn. Nou, dat geldt hier specifiek voor Israël, hè, wat inderdaad een heilig volk zou zijn, een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Maar voor ons geldt dat op een hoger vlak, want wij behoren tot de gemeente. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, van waaruit wij de Heer Jezus Christus verwachten. Machtig is dat. Ook wij zijn afgezonderd. Immers, wij zijn geheiligd in Hem. Door één offerande voor allen gebracht, zegt de Hebreeënschrijver, zijn wij tot in eeuwigheid geheiligd. Dat betekent afgezonderd. God heeft u en mij afgezonderd. Bepaald doel, bepaalde bestemming. Onze bestemming ligt niet hier op aarde. Geen sprake van. God heeft een hoger doel met ons. Onze bestemming is in de hemel. Paulus zegt, nu al zijn wij door het geloof burgers van een rijk in de hemelen. Ik voel dat nog niet. Dat ervaar ik ook helemaal niet. Dus niet elke dag. Soms denk je wel eens een beetje. Je leeft nog altijd hier op aarde. Schoenen staan nog altijd hier op de grond. nuchter zijn is ook goed, denk ik. Hè? Maar dat neemt niet weg dat qua positie zijn wij afgezonderd en geplaatst in het hemelse, daar waar de Heer is. En totdat dat geloof van u en mij overgaat in aanschouwen, hebben wij de belofte dat hij met ons meegaat. En dan zegt hij ook nog hier in vers 18, en daarom vond ik het wel leuk om dat naast Romeinen 3 te leggen, dat hij zegt, doe mij toch uw heerlijkheid zien, zegt Mozes. Doe mij toch uw heerlijkheid zien. Ik heb je voorgelezen uit Romeinen 3, dat we allemaal gezondigd hebben en dat we die heerlijkheid moeten missen. Maar Mozes vindt genade. Mozes staat op het fundament van genade en vervolgens mag hij, omdat hij op dat fundament staat, mag hij zeggen, Heere, laat mij uw heerlijkheid zien. Het heeft te maken met het einddoel. Daar loopt het op uit. Doe mij uw heerlijkheid zien. Mozes had het God en Gods liefde leren kennen. En als je Gods liefde leert kennen, dan word je aangenomen om uiteindelijk inderdaad plek te krijgen in die heerlijkheid. Nu al als een geestelijke waarheid, maar straks gaan we dat ook zien. Ook wij zullen eindigen in die heerlijkheid. Mozes vraagt daarom. En dan zegt de Heere God in vers 19, ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam des Heeren voor u uitroepen. Ik zal genadig zijn wie ik genadig ben en mij ontfermen over wie ik mij ontfermt. Hij zeide, gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal mij zien en leven. Maar dan zegt de Heere, maar zie, bij mij is een plaats waar gij op de rots kunt staan. Wanneer mijn heerlijkheid voorbij gaat, zal ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand bedekken, totdat ik ben voorbij gegaan. Dan zal ik mijn hand wegnemen en gij zult mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Nou ja, dat leert de Bijbel ook, dat niemand God kan zien. Maar God plaatst hem hier in de rots. De rots. De rots is een beeld van Christus. Ook wij zijn geplaatst in de rots. In Christus. Hij is de rots waarop wij bouwen. Hij is het fundament, als het goed is, van uw en mijn leven, broeders en zusters. En er komt een dag dat ook wij inderdaad die heerlijkheid zullen zien. Ik denk even aan Romeinen 5. Gaan we ook even nasleggen. Romeinen 5. Geen onbekende woorden. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Ook zo mooi, hè? Wij hebben. Wij hebben. Is toch heerlijk dat je straks naar huis mag gaan, dat je mag weten van, wij hebben vrede met God. De vrede is getekend door het bloed van de Zoon. We hebben vrede met God. En dat niet alleen, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade waarin wij staan. Daar moet je ook in blijven staan. Hè? Dat moet je niet af laten pakken. Door de boze, die zegt, ja, maar u bent zo'n grote zondaar. Nee, God kent u niet meer als zondaar. Dat heb ik u ook al vaker verteld. Maar goed, herhaling is nooit verkeerd. Ik moet het mezelf ook steeds voorhouden. God kent u en mij niet meer als zondaar. Natuurlijk, als ik op mezelf zie, hetzelfde probleem als u. Dat ik dat gedaan heb, weet je wel. Dat me dat nou weer overkomen is. Maar God kent ons niet meer naar de oude mens, broeders en zusters. En ik heb geleerd in mijn leven dat als je daarin gaat staan en je ga je dat meer en meer eigen maken, weet u, dan kom je ook steeds meer in die vrijheid te staan. Dan kom je echt steeds meer in die vrijheid te staan. Dan valt er een last van je af. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus. Toen we weer de toegang verkregen hebben in deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Mozes zegt, Heer God, doe mij uw heerlijkheid zien. God zegt tegen Mozes, ik ken u bij name. En ik ga met je mee op de weg die je gaan moet. En zo mogen ook wij uit elkaar gaan vanavond. Mensen, hou vast. God kent u bij name. En hij gaat met u mee. Zoals hij met Mozes meeging. Al de weg leidt ons onze heiland. Wat verlangt mijn ziel nog meer? Zou ik immer aan hem twijfelen die mij voortleidt keer op keer? Wij staan in de genade en wij roemen in de hoop op zijn heerlijkheid. In de Colossensebrief zegt Paulus nog, we sluiten daar ook straks de dienst mee af, denk ik, hè, zegt hij van, uw leven is verborgen met Christus in God, en wanneer hij verschijnt, verschijnen wij met hem in heerlijkheid. Romeinen 8 zegt dat de schepping die zucht en is in barensnood. Nou, dat zien we om ons heen. En dat is een gevolg van het feit dat de Satan de god van deze eeuw is. Daarom zucht deze schepping. En is die inderdaad in barensnood. En die wacht op het openbaar worden van de zonen gods. Als je dingen leest in de Bijbel, dan probeer je wel eens een voorstelling ervan te maken. Ja, soms heel lastig natuurlijk, hè. En ik vind dat heel lastig. Maar dat moet wel zijn straks, hè? Ja, wij zitten hier nu. Maar straks zullen wij als gemeente openbaar gemaakt worden aan deze wereld. Dan zal dus de wereld in u en mij gaan zien dat wij deel hebben gekregen aan die genade. En dan zal de wereld gaan zien de genade van God. Waar ze vandaag niet aan willen. Nee. Dan kan ik zo gauw niet te binnen schieten, denk ik, waar die tekst staat. Er staat of in Jesaja 32 of Jeremia 2. Ik kan kijken of ik het even vind. We zien hoor. En anders dan moet u maar een concordantie pakken thuis en een keer opzoeken. Nee. Het schiet me zo gauw niet te binnen. Maar er staat in Jesaja of in Jeremia ergens. Zolang de inwoners der wereld genade wordt bewezen, leren zij geen gerechtigheid. Nou, dat is in deze tijd. Want we leven nog altijd in de genadetijd. En het profetisch woord zegt, zolang de mensen, de inwoners van de wereld, genade wordt bewezen, leren ze geen gerechtigheid. Wanneer wel, staat ook in diezelfde tekst iets ervoor of erachter, maar wanneer uw gerichten over de aarde gaan, leren de inwoners der wereld gerechtigheid. Dat is het wachtende zo. En wij hebben nu al deel aan die genade. En wij zullen delen in die heerlijkheid. En wij zullen straks als gelovigen, als lichaam van Christus aan deze wereld geopenbaard worden. Oude broeder Kits, die zei ooit een keer in een toespraak, dat ik altijd onthouden, de gemeente is het tentoonstellingsvoorwerp van Gods genade. Ja, vond ik een goeie. De gemeente is het tentoonstellingsvoorwerp van Gods genade. De mensen die u en mij vandaag een beetje voor dwaas verslijten omdat we christen zijn, omdat we de normen en de waarden van de Bijbel willen hanteren en willen toepassen in ons leven, die ons een beetje voor gek verklaren, zeg maar. Hè? Want ja, je mag van alles wat vinden, maar ja, als wij wat zeggen, dan is het hek van de dam. Moet je eens kijken hoe de naam van God vandaag gelasterd wordt. Wie staat erop? Niemand in de politiek. Moet je wat van Allah gaan zeggen vandaag? Kom je voor het gerecht? Een rare wereld is het, hè? Alles wat recht is, wordt krom gepraat en andersom. Nou ja, goed, dat is de wereld. Zal ook niet veranderen, dus maak ik me niet al te druk over. Want ik weet, God heeft een plan. En hij laat nooit varen het werk dat zijn hand begon. Ook niet met mijn kleine leventje. En ik weet dat hij mij bij naam bekent. En ik weet dat hij mij zijn weg bekend wil maken. Ik mag elke dag in afhankelijkheid van hem die weg gaan, met vallen, met opstaan, maakt allemaal niks uit. Maar al de weg leidt mij mijn heiland. Ja. En dat is geen doodlopende weg, maar een doorlopende weg. Dat is een weg die eindigt in de heerlijkheid van God. En daarom zegt Paulus in Romeinen 5, als je staat in die genade, dan mag je roemen in de hoop op zijn heerlijkheid. We gaan een gouden toekomst tegemoet. Ja. En dat niet alleen, we mogen als ik uitzien naar de wederkomst van de Heer. Want ja, die belofte staat er ook nog altijd. Wanneer? Ik weet het niet. Maar goed, als het zover is, ben ik er klaar voor. Waarom? Nou, omdat ik deel heb aan die genade van God. En dat is niet mijn verdienste. Nee, dat heb ik aan hem te danken. Ja. Het enige wat God van mij gevraagd heeft is dat ik ben gaan leren zeggen wat de engelen zongen in de velden van Efrata. Ere zij God. Ere zij God in de hoge, in het hoogste. Ja. En daarom heeft God behagen in mij. Niet om wie ik ben van mezelf, maar om wat ik geworden ben in Christus. En dat geeft mij vrede. En met de vrede Gods in het harte mag ik de nieuwe week weer ingaan. Hij is erbij. Hij kent mij. Hij kent u. Als u die genade in uw leven hebt toegelaten. En dat kan elk moment. Dat kun je doen op de plek waar je nu zit. Kom in mijn hart. Heer Jezus, kom in mijn hart. Als hij geboren wordt in uw leven, in uw hart, dan leef je vanuit die genade. Dan word je gerechtvaardigd. Dan mag je weten. Wat dan misschien niet, je gaat nog zingen straks. Ik ben een koninklijk kind. Door de Vader bemind. En zijn oog rust zo teder op mij. Dat geeft al rust. Hè? Dat je nou hier straks weg mag gaan. In dat geloof, in die wetenschap. En waar heb je het dan verdiend? Nee. Genade. Ontvang je. Om niet. Voor niks. Nou, dat geeft alleen maar reden, ook als je straks thuis bent en vanavond gaat slapen, om je knietjes te buigen en God te danken voor die onuitsprekelijke en overweldigende genade. Wel geprezen zij die heiland. Want dat maakt dat wij nu samen kunnen zingen. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Daarom zing ik van genade. Geprezen zij die heiland. Amen. We gaan het zingen met elkaar. Lied 543. Als dame en heren, dank. Vader in de hemel, wat is het geweldig als we zo ook hier vanavond ons mochten afzonderen. Stil mochten worden om u te ontmoeten. Liederen te zingen tot eer van uw naam. Te luisteren naar uw woord. Voor het eerst nog bij vernieuwing bepaald te worden bij uw genade. En als we dat hebben leren kennen, dan maakt dat inderdaad dat we kunnen zingen. Ik heb geloofd. En daarom zing ik. Heere God, dank u wel dat u dat in ons leven hebt gewerkt door uw woord. En door uw geest. Dat die wedergeboorte bewerkt heeft in onze harten. In onze levens. De werking van uw woord en de werking van uw geest. Die beide samen, die paren, die hebben dat leven in ons verwekt. Waardoor er een nieuwe geboorte heeft plaatsgevonden. En dat alles dankzij de genade van God. En dat schenkt u zomaar om niet. Wat een liefde. Ja, al zo lief heeft u deze wereld en ons mensen gehad dat u uw enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven hebben. God, dank u dat u ons bij name kent. Hoofd voor hoofd, heel persoonlijk. En dat u ons ook uw hulp en genade verleent, ook in de nieuwe week die voor ons ligt. De dingen die zo op onze weg komen. U bent erbij. En dank u wel dat we mogen weten dat u onze wegen bekend maakt. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. We hebben uw woord en dat woord mag een richtsnoer zijn in ons leven. Dat mag een licht zijn op ons pad. En wilt u ons zo de komende week maar weer bijstaan en ons verlichten met uw woord. Dank u wel dat we mogen weten dat u ons in alle omstandigheden nabij bent. En dank u wel dat we u daardoor kunnen loven en prijzen. En onze knieën mogen buigen. En dank u wel dat we deel hebben aan de vergeving. Aan de rechtvaardigmaking, aan de heiligmaking, aan de verlossing. Maar ook dat we in heerlijkheid geopenbaard zullen worden. Dat we daarna mogen uitzien. Dat we mogen uitzien naar uw komst. En wat zal dat een geweldig moment zijn. Als u komt om deze wereld te richten in gerechtigheid. En als u plaatsneemt op de troon om uw koninkrijk te vestigen in deze wereld. Heere God, dank u wel dat het u nooit uit de hand loopt. En dat we daarop mogen vertrouwen. En dat mag ons rust en vrede geven. Dank u wel dat u erbij bent. Elk uur, elk ogenblik. We prijzen uw naam daarvoor. Amen. Wij gaan zo dadelijk nog zingen. Heer God, u loven wij. Heer, u beleiden wij. En dan krijgt u tijdens het voorspel de gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor het werk van de Heer. Dat mag toch wel iets moois zijn, dat we iets mogen afgeven van dat wat God ons heeft toevertrouwd. Dat we een offer mogen brengen voor Hem. Zodat er op deze diensten, ook andere zaken, een doorgang kunnen vinden. En dat u daar ook een steentje aan kunt en mag bijdragen. Als u kunt, willen we dat straks staande doen. Maar eerst om de gelegenheid van onze broeder om rond te gaan voor de inzameling. Thank you. Ik zal met u nog een paar versen lezen uit de Colossensebrief en dan zingen we daarna ons slotlied. Ik ben een koninklijk kind. De apostel Paulus zegt, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. En wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Halleluja. Amen.